Unser Hilf ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die trouw houdt tot in Ewigkeit en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 3, daarvan het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn Heer en hoorde mijn gebeden. Ik lag en sliep gerust van s Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ik zou vol heldenmoed aan mij zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moog wezen. Het tweede en het derde vers van de derde psalm.
Thank you.
Geliefden, hoor nu het woord van God uit het evangelie naar Lucas, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Lucas 5, van 1 tot en met 16.
En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord God te horen, dat hij stond bij het meer Genezareth. En hij zag twee schepen aan den oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vallen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. En het geschiedde, als hij in een dier steden was, zie daar was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar ga heen, zeide hij, vertoon u zelf een den priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, gij God van alle leven en gelukzaligheid, in wiens hand onze adem is en bij wie al onze paden zijn, die alleen God zijt, die ons vanmorgen hier brengt, waar we met onze kinderen als uw gemeente voor uw aangezicht gekomen zijn, om ons voor u neder te buigen van de plaats die gij geheiligd hebt tot een huis des gebeds. Heere, als wij tot u komen, vergun u ons dan het licht van uw geest, opdat het komen zou zijn met heilige vrezen en met kinderlijk ontzag. Want gij zijt groot en heilig, en wij zijn zondig. Elke dag van ons leven getuigt van onze onvolmaaktheid. Wij dragen de doodvruchten. In onze gedachten leven zonde.
Onze werken, onze beste werken, zijn met zonde bevlekt. Heer, geen ogenblik in ons leven zijn we volmaakt voor u. En daarom kunnen we voor u niet bestaan als u met ons in het gericht treedt. Maar wij smeken van u, wil u ons tegemoet treden, zoals u het onze eerste ouders gedaan hebt in het paradijs. Wil ons vanmorgen bezoeken met uw genade. En wil ons aan uw voeten nederbuigen, opdat we bekennen mogen dat we u verlaten hebben. Want die in het stof ligt neergebogen, die wordt door u weer opgericht. Alles wat hoog is, vernedert u. Maar alles wat ellendig is, dat redt u. Opdat die roemt, roemen zou in u alleen. En geen vlees in zichzelf betrouwen zou. Heere, wij weten uit uw woord dat we alle gezondigd hebben. En wij alle derven de heerlijkheid van God. En daar is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dat is het vlammend getuigenis dat uit uw woord tot ons komt. Langs die weg hebben we geen hoop eeuwig te leven. Dan wenkt de dood, het verderf, het gericht en het oordeel. Maar Heere, gij hebt ons ook in uw woord geopenbaard. Die weg die de heidenen te vergeefs zoeken. Die ge ons verkondigt in de Zoon van uw liefde, Jezus Christus. In wie ge tot deze wereld gekomen zijt, deze verloren wereld. Deze wereld liggend onder de vloek van de zonde, waarop het zo moeilijk is te leven. Want de gang van ons leven is niet anders dan een weg door de woestijn, door het tranendal. Het uitnemendste van dit leven, dat is nog moeite en verdriet. En het wordt snellijk afgesneden. Wij vliegen daarheen. Maar uw genade redt. En uw heilige geest deelt mee. Hetgeen we van nature niet hebben. O, zend die ook nu in ons midden. Opdat die het uit Christus nemen. En ons die weg duidelijk werd. Die gij geopend hebt. In het bloed van de Heere Jezus Christus, waardoor zondige mensen weer mogen hopen, waardoor verlorenen weer gezaligd en gered worden. Heere, vervul ons hart met die blijdschap die de wereld niet kent, die vrede die wonderlijk is, die doet roemen in de poorten van de dood, die vrede met God, die het leven op aarde reeds uitzichtvol en toekomstvol maakt. Die vrede die ons aan u verbindt, waardoor onze zonde bedekt en onze overtreding vergeven wordt. Waardoor we weten, ik ben niet meer van mezelf. Ik leef niet meer voor eigen rekening. Maar ik ben het eigendom van Jezus Christus. Hij zorgt voor mij. Hij is mijn herder. Hij leidt mij over het smalle levenspad. Ik zal hem straks in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd zijn met zijn deel, wanneer ik mag opwaken. Heere, naar die blijdschap hongert onze ziel. Dat is ons leven. Onze vrede en onze gerechtigheid. Doe het ons ervaren. Geef ons van het brood der kinderen. Van die vrede die dit alle verstand te boven gaat. Heere, wij vragen uw zegen voor onze kinderen. Mogen ze verstaan wat tot hun vrede dient. Wil hun jonge hart in uw hand nemen en het tot u bekeren, stort uw liefde in hun hart uit. Dan zullen ze u wederlief hebben. Dan zullen ze komen, Heere, en zich aan uw dienst verbinden voor eeuwig. Denk u ook aan onze zieken, aan de rouwdragenden, aan de eenzamen. Ook aan die familie van onze gestorven broeder, die hier voor uw aangezicht zit. Heren, ze hebben een vader verloren, die in zijn leven u gezocht heeft en die geloofde dat hij na de dood het eeuwige leven zou binnengaan. Het is in zijn leven, net als in het leven van al uw kinderen, een worsteling geweest. Een strijd op leven en dood. Het is een licht en duisternis. Maar gij hebt overwonnen. Gij hebt met de kracht van uw genade de vrees des doods weggenomen. En hij hoopte, met die levende hoop, wanneer op aarde zijn werk gedaan zou zijn, hij uit uw hand de onverderfelijke kroon zou mogen ontvangen, die hij neergelegd heeft aan uw voeten toen hij het hoorde. Kom in, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, maar over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw Heren. Heren, we danken u hartelijk voor al hetgeen ge ons in die broeder gegeven hebt, als hij met liefde de gemeente een aantal jaar in het ambt van ouderling dienen mocht. En wij bevelen de kinderen, de klein en de achterkleinkinderen, de broers, de zusters, de familie, aan u. Heren, laat het in hun hart leven, let op de vrome. En zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Wil ook in hun hart die vrede geven voor het eerst of opnieuw, opdat de scheiding niet voor eeuwig zal zijn. We bevelen ook de familie aan u, in wiens huis hij een groot aantal jaren vriendelijk verpleegd en verzorgd werd. Sterk ze in het gemis. Geef dat ze u mogen overhouden. En uw genade, dan is het genoeg. Heren, wil u gedenken aan alle die in rouw en in smart en in eenzaamheid tot u roepen. Wil u helpen dragen. Wil u de lege plaatsen met uw genade vervullen. We denken ook aan dat gezin waarvoor we u danken. Dat ge voor 25 jaar in het huwelijk samenbond. In deze jaren hebt gij ze met het licht van uw waarheid bestraald. Mochten ze wandelen naar het woord uw genade. En tot op de dag van heden wil u ze daarbij bewaren. Heren, wij bevelen ze u. Wil u ze zelf die ootmoedige dank schenken. Die hun betaamt en die u verheerlijkt. Zeggende, gij alleen zijt groot. Wil ze zegen in het verdere van hun leven met hun kinderen? Maak u het zo, o God, dat we ons verwonderen zouden. Vanwege uw genade, gij alleen zijt groot. En gij doet wonderen soms door onmogelijkheden heen. Draag ze met hun kroost op de armen van uw trouw en goddelijke ontferming. Heren, wij bevelen uw kerk aan u over het rond eruit. Zegen uw knechten die zich in deze morgen opmaken om uw woord te verkondigen. Wil ook uw dienaar uw heilige geest geven, opdat u zo mag spreken dat het Sion wel mocht gaan. Dat de bedroefden vertroost werden, dat de ellendigen hun helper mogen vinden in u, door wiens striemen ons genezing geworden is. Ja, doe ons het oog gevestigd hebben op uw dierbaar kind, onze Heere Jezus Christus. En doe ons kracht putten uit zijn wond en allerlei vertroosting verkrijgen uit zijn strijd. Opdat die gerechtigheid onze banier zijn, de poort des levens waardoor onze ziel mag binnengaan. Heere, we zijn rondom met zonde besmet. Maar uw genade geneest en uw bloed reinigt. Doe ons dat ervaren, daarmee zijn we blij, geholpen en gelukkig voor tijd en voor eeuwigheid. Doe ons zo bij u schuilen, want gij zijt onze God. En uw genade is de troost van ons hart en het leven van ons leven. We smeken het u, o Vader van alle barmhartigheid. Hoor u ons om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen Psalm 63, vers 2, 3 en 4.
Thank you.
Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken staat in Lucas 5, de versen 4 tot en met 8. Lucas 5, van vers 4 tot en met 8. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werpt uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten ze een grote menigte vissen en haar net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze haar zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Deze tekst spreekt ons van vissers naar Gods woord. Drie gedachten willen we verder kort toelichten. In de eerste plaats staan we stil bij Jezus' vreemde bevel. De tweede plaats bij de verrassende zegen. En in de derde plaats bij een Godverheerlijkende danktoon. Dus het gaat in deze tekst over vissers naar Gods woord. En dan staan we ten eerste stil bij Jezus' vreemde bevel. De tweede plaats bij de verrassende zegen. En de derde plaats beluisteren wij een Godverheerlijkende danktoon. Geliefden, als u wat met uw tijd meegaat en de theologische geschriften leest, zo hier en daar, die gerecenseerd worden of die u in handen krijgt, dan merkt u dat men op dit ogenblik nogal dweept met de leer van Jezus. Maar het moet u ook opvallen dat zoveel mensen, ook zoveel jongeren, die op dit ogenblik in Nederland en in andere landen van de wereld dwepen met de leer van Jezus, tevens niets moeten hebben van de wonderen van Jezus. Als men over de leer van Jezus spreekt, en dan voornamelijk de bergreden, alsof Jezus niets anders gezegd had dan dat, dan is men al gauw enthousiast. En dan zegt men, zie je wel, daar komt het in uit. Niet die buitenkant, maar lief zijn voor elkaar en goed zijn en elkaar helpen en aan de kant van de verdrukte staan. En hè, de leer van Jezus, die is nogal in. Maar als je dan spreekt over de wonderen, ja, zeggen, ja, dat is natuurlijk Joodse mythologie. Dat hoort bij de verhalen en de sagen en de legende, waar de Joden zo goed in zijn om altijd maar weer te vertellen. Dat is hun eigen manier van spreken over God en over alles wat uit hoge sferen komt. Dat moet je natuurlijk niet echt nemen. Dat zou niet kunnen, stel je voor. Dan hadden we geen redelijke godsdienst meer. Als we in wonderen zouden moeten geloven, wonderen bestaan niet. Waarom heeft de Heer juist zoveel wonderen gedaan? Want wij geloven dat wonderen wel bestaan. Wij geloven dat we het leven te danken hebben, het eeuwige leven, aan een wonder. Jezus heeft vele wonderen gedaan, niet zozeer als zegelen op de rol van zijn woord, maar veel meer als deel van het verkondigde woord zelf. In de wonderen die Jezus gedaan heeft, horen we zijn stem en zien we zijn hand. Jezus' woord is niet alleen maar een woord dat door ons nagevolgd moet worden. Maar Jezus' woord is een wonder dat ons verandert, dat ons leven bekeert, dat ons tot nieuwe schepselen maakt. En dat is nu juist het verschil tussen vele moderne opvattingen over het evangelie en tussen de
de schriftuurlijke opvatting van het evangelie. Wij geloven niet alleen dat God spreekt en dat wij nu luisteren moeten en doen, maar wij geloven dat God spreken doen is in ons leven. En dat we door die verandering die het woord in ons leven wekt, andere mensen worden. Met andere woorden, wij geloven niet dat God alleen maar de mensen aanraadt om anders te leven. En dat we dan zelf uit eigen kracht anders moeten worden. Maar wij geloven dat het woord van God ons anders maakt. Wij geloven dat God het doet. En daarom heeft God alleen de eer in ons leven. Maar dan moet dat natuurlijk ook in de praktijk van ons leven beoefend worden. Ook dat moet maar geen dorre theologie worden. Geen verstandsgodsdienst. Waar we van zeggen, ja hoor, wij mensen, we kunnen niks. We zijn allemaal onbekwaam tot enig goed. En we zijn dood in de zonde en de misdaad. Het moet allemaal van de Here komen, ja. Maar daar kan je ook nog onbekeerd mee blijven. Met die wetenschap kan je ook nog zomaar verder leven. Jaren, eeuwen, sterven. Nee. Als we dit weten, dan moeten we het ook geloven. En dan moet dit ook ons leven beïnvloeden. Dan moet dit de kracht van ons leven worden. Want het is waar dat ook vele kinderen van God meer wonen in de krotten van hun eigen woord en van hun eigen ellendige overdenkingen dan in de tempel van het woord van God, daar waar het licht schijnt. Hoe komt het dat er ook onder Gods kinderen zoveel in duisternis gaan? Zoveel wel een bijbelverleer aanhangen, maar een wereldleven leiden? Dat komt omdat we zo weinig kinderen des lichts zijn. Omdat we meer afgaan op onze ervaring dan dat we ons vertrouwen stellen op het woord. We zijn vaak van die eendags christenen, van die mooi weer christenen, die alleen maar kunnen lachen wanneer de zon schijnt, die alleen maar blij kunnen zijn wanneer ze ervaren dat ze Gods kinderen zijn. Door die levende en troostelijke redenen uit het woord van God aan hun ziel ervaren. Maar we zijn zo weinig geoefend. En we maken de Heere vaak zo beschaamd als we in duistere dagen verkeren. En is ons leven niet een woestijnreis? Heeft God niet gezegd in de wereld zult ge verdrukking hebben? Hoe komt het dan dat we zo vaak zo vreemd tegen die verdrukking aanstaan te hikken? Hoe komt het dan dat we Gods liefde zo vaak in twijfel trekken als het donker wordt in ons leven? Komt het niet daar vandaan dat we niet op het woord leunen? Dat Gods toezeggingen niet de staf van ons leven zijn? Geliefden, wij moeten meer op het woord vertrouwen. Wij moeten meer op het woord van God leunen. Met al de last van onze zonde. Met al de last van onze verlorenheid. Dan zullen we ook in de duisternis het licht zien. Dan zullen we ook in de woestijn geloven. Dit is de weg naar Canaan. Daar is geen andere weg. O Petrus. Voor de Pinksterdag was hij wel vroom. Ook wel in de goede zin van het woord. Oprecht vroom. Maar hij begeerde een vroomheid zonder kruis. Dat zal u geen zins geschieden. Nee, zegt hij Jezus. Niet sterven, niet weggaan. Niet het kruis. Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar zo kwam hij tot die diepe val. Zo kwam hij in de klauw van het ongeloof en in de macht van de boze, waar de Heere hem na zijn opstanding zo wonderlijk uit gered heeft. Deze geschiedenis waarin de Heere dit wonder gedaan heeft, getuigt daarvan. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Wat was er gebeurd? Wel, Jezus had daar aan grote scharen het evangelie verkondigd. En de scharen drongen op hem aan.
zodat hij op een gegeven moment in de boot van Petrus stapte, de vissersboot. En Petrus beval een klein eentje van de kust af te varen. Dan kon hij als het ware in dat scheepje gezeten de menigte daar op het land overzien en toespreken, prediken. En als dat gebeurd was, als hij afliet van spreken, dan zeide hij tot Simon, dat is dus Petrus, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En dan weten we uit het vervolg hoe dat het kwam dat Petrus en de andere drie discipelen daar bij Jezus waren. Zij hadden de hele nacht gevist. Nadat ze aanvankelijk door Jezus geroepen waren en met hem in kennis gekomen waren en reeds het wonder van Kana met hem meegemaakt hadden, waar hij water in wijn veranderd had, zijn ze weer tot hun oude handwerk teruggekeerd. Het waren vissers. De tijd was nog niet aangebroken, die zou hier komen, dat de Heere ze onvoorwaardelijk achter hem aan zou trekken. Ze waren daar dus aan het vissen. En ze hadden naar goede gewoonten en naar de kennis die ze van het vak hadden opgedaan, geslachtenlang, des nachts de netten uitgeworpen keer op keer. Maar ze hadden niets gevangen. Niets. Helemaal niets. En tegen de morgen waren ze teruggegaan naar de kant. De tijd van het vissen was voorbij. De netten moesten uit de boot schoongemaakt, ontdaan van alles wat erin gekomen was, zonder dat er vis in gekomen was. Hersteld, zo nodig, gedroogd, om dan, ja, het een volgende nacht nog maar eens te proberen. Op hoop van zegen, misschien dan wel beter. En in die omstandigheden heeft Jezus daar het woord gepredikt. En als hij afliet van spreken, dan zeide hij tot Simon, steek nu af naar de diepte en werpt u net uit om te vangen. Dat is bijzonder, bijzonder dwaas. Dat is bijzonder onpraktisch. Want Petrus weet het toch beter dan Jezus. Jezus is toch geen visser. Weet hij wat van dat meer van Genezeret? En weet hij de tijd dat het net moet worden uitgeworpen? Ja, denk erom. Het woord van God, dat klinkt voor ons natuurlijk hard, onpraktisch, onredelijk soms. Dat gaat lijnrecht tegen de gang van ons leven in. God buigt zich nooit naar onze verdorven gedachten, naar de overleggingen van ons verdwaasd hart. God wil gehoorzaamheid. De val vond plaats door ongehoorzaamheid. De herstelling vindt plaats door gehoorzaamheid. En zo goed nu het woord van God was, toen we nog waren in de staat der rechtheid, zonder zonde, zo dwaas komt dat woord van God ons voor, nadat we gevallen zijn. Het woord van God, dat is voor ons, zolang we natuurlijke mensen zijn, altijd een ergernis. Dat sluit niet aan aan ons natuurlijk denken. We menen het soms wel. We denken soms wel in onze verwatenheid en onze neuswijsheid te gaan in het rechte spoor. Maar dan komen we tot een vroomheid zonder kruis. Oh, ik weet het. Daar zijn duizenden mensen die zeggen, ik ben christen. Ik ben een kind van God. Ik volg de Heere door het leven. En ik heb een hoop om straks in gerechtigheid te aanschouwen. Maar let maar op, duizenden van deze mensen, ze leiden een heerlijk, goddeloos werelds leven. Nooit hebben ze een kruis. Ze dansen en ze springen en ze joelen en ze leven puur werelds. Daar is in de praktijk van hun leven geen onderscheid te bemerken met de kinderen der wereld. Ze hebben dezelfde verlangens. Het gaat ze om geld en om eer en om seks en om een huis en om weelde. Kortom, om aardse grootheid. Daar gaat het om. En dan is er wel een vroom venisje.
En dan leeft er wel ergens in de gedachte. Ja, maar het woord van God, dat moet gevolgd worden. Maar in de praktijk van het leven is er geen wandelen onder het kruis. Hoe komt dat? Ach, omdat deze arme mensen menen het woord verstaan te hebben. Maar ze hebben niets anders dan hier en daar een tekst gezien. Ze zijn nooit doorgedrongen tot dat wat Paulus zegt. Ik preek alleen Jezus Christus en die gekruist. De weg van het gewone leven, dat is wel je netten uit de boot halen als het ochtend geworden is. En die schoonmaken en boeken en ze klaarmaken. Opdat straks als de nacht komt, natuurlijk weer kan worden overgegaan tot de visvangst. Maar Jezus zegt, steek af naar de diepte. En werp u netten uit om te vangen. Gehoorzaam. Doe wat ik zeg. Zo wil ik het. Dit is mijn woord. Petrus begrijpt het niet. Hij zegt, meester, we hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen. Dat is het tegenspreken van ons natuurlijk verstand. Maar vergeet het nooit, wanneer wij onze levensweg blijven bewandelen naar ons goeddunken, dan zal het aan het einde blijken dat we de weg des doods bewandeld hebben. Maar wanneer we door genade leren de doodsweg van het woord te bewandelen, dat is de kruisweg, de weg tegen ons, de weg die tegen ons schijnt, wanneer we, zeg ik, door genade de doodsweg van het woord bewandelen, dan zal het toch in ons leven en zeker bij ons sterven blijken dat we de levensweg bewandeld hebben. Want de weg naar het eeuwige leven is de weg tegen nature, de weg van het kruis, de weg van Gods woord, de weg die Jezus Christus ons leert. Zo wil de Heer niet. Die gewone praktische verstandsweg, die we van nature geneigd zijn te gaan, is de weg des doods. Maar de woordweg, dat is de weg van het eeuwige leven. Dat is die buitengewone weg. En daarom verwekt die weg tenminste verbazing. Verwondering, soms ergernis, strijd. Heren, we hebben de hele nacht gewerkt. Zijn we ook vaak niet zo bezig met het woord van God? God leert Noach, Abraham, Gideon, David, Petrus de weg van het woord. Noach moet een ark bouwen op het droge. 120 jaren lang de weg van het woord gaat. Ja. Abraham moet zijn enigst kind, aan wie God zijn belofte vermaakt had, met zijn eigen hand doden op het altaar. Hij moet de weg van het woord gaan. Gideon, des volks is te veel dat met u is. Hij moet tegen die machtige bende van Midian met 300 mensen ten strijde trekken. Meer niet. Dat is de weg van het woord. Geloofshelden noemen we zulke mensen. Wat waren eigenlijk die geloofshelden voor mensen? Krachtpatsers, hemelbestormers, geloofshelden. Weet je wat dat zijn voor mensen? En weet je wat dat waren voor mensen? Geloofshelden. Dat waren mensen die op Gods woord vertrouwd hebben. Dat zijn geloofshelden. Die hun wijsheid voor dwaasheid geacht hebben. En die de dwaasheid van de kruisweg als hun enige wijsheid gevonden hebben. Dan heb je het niet makkelijk in deze wereld. Jongens en meisjes, dan moet je op strijd rekenen. Dan word je voor een dwaas aangezien. Dan word je voor een fijne geschoold. Dan schijn je onnut voor deze wereld. Maar weet het, dit is de levensweg. Want als je van de wereld was, als je naar de wereld leeft, dan zal de wereld je lief hebben. Maar als je de smaadheid van Christus kiest, dan zal de wereld je haten. Maar Jezus zegt, heb goede moed. Want ze hebben mij eer gehaat dan u. De wereld haat u, omdat je niet van de wereld bent, zegt de Heer Jezus. Laat het kruis uw banier zijn, uw vreugde zijn, het vaandel van uw leven. Gelukkig is Petrus niet blijven steken in zijn tegenwerping. Meester, we hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen, zegt hij. Dat is er dan toch van gekomen. Op uw woord, Heere, omdat gij het gezegd hebt. We vinden daarin iets van het nochtans. Het wel onmogelijk schijnen, maar nou, Heere, omdat u het zegt. Zo hebben we ook niets gevangen. Nee, ach, dat blijkt dan toch ook altijd weer. Of met lege netten, of met volle netten. Maar als we niet leven naar het woord van God, ach, of dat je dan arm bent of rijk, dan ben je toch altijd arm. Want al hadden ze die nacht gevangen en ze hadden het niet op het woord gedaan. Ik bedoel dit, al slagen we in dit leven, en al hebben we geen lege netten, en al gaat het ons voor de wind, dan wandelen we toch nog op de doodsweg. En dan blijkt het straks toch nog dat onze volle netten toch onze ziel niet in het leven kunnen behouden. En dat we toch met al onze winst nog eeuwig verlies lijden. Want wat baat het de mens, al wint hij de wereld. En hij leidt schade als een ziel, zegt de Heer. Gelukkig de mens die met lege netten bij Jezus staat. Die met zijn lege netten het woord van Jezus hoort. Steek af naar de diepte. Abram, Gideon, David, Mozes. Zeg de kinderen in Israël dat ze voortrekken. Ja, zegt het volk, maar de zee is voor ons. We kunnen niet. Daar is geen weg. Jezus zegt, ik ben de weg. Misschien zegt u het ook. Misschien zegt u, ach heren, nu niet. Nu kan ik niet. En dan afsteken naar de diepte. Ik durf het niet en ik kan het niet. Heren, moet dan eerst mijn leven niet veranderd zijn? Moet ik dan eerst mijn zonde niet overwonnen hebben? Moet ik dan eerst geen nieuw mens geworden zijn? Moet ik dan eerst niet hartelijke berouw hebben over mijn zonde? Eer ik op uw woord mag hopen. En eer ik me verlaten mag op uw beloftenissen. Moet ik dan eerst niet anders zijn? Ach, ik weet. Vele mensen stellen de ervaring van hun hart boven de waarheid van het woord. We zijn zo vaak bezig om door onze ervaring of om vanuit onze ervaring het woord kracht te geven. Begrijp je? Dan gaan we eerst in ons hart zoeken wat we toch wel van meegemaakt en van beleefd hebben. En dan vanuit die bevinding, vanuit die ervaring trachten we ons op te vijzelen om weer houvast te krijgen aan het woord. Je werkt je dood op deze wijze. De weg is andersom. Vanuit het woord naar de ervaring. Op uw woord heb ik gehoopt. Stel uw ervaring niet normatief. Stel uw ervaring niet boven het woord van God. Geloof de toch die op het woord vertrouwt. Wie zal ervaren dat God aan zondaren denkt, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken? Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Daar gaat Petrus overboord. Daar moet hij heel zijn visserswijsheid eraan geven. Daar moet hij de kennis opgedaan in een jarenlange ervaring prijsgeven. Voor de dwaasheid van Jezus woord. En als er geen tijd is om te vangen, nu niet, dan zegt God, nu, op dit ogenblik, steek af naar de diepte en werpt het net uit. Geliefden, dan gebeurt het. Dan gebeurt het altijd. Dan gebeurt het ook in uw leven. Want zo teleurgesteld uitkomt in uw leven, komt ge nooit teleurgesteld uit met het vertrouwen op het woord. Wel met het vertrouwen op uw ervaring. En het vertrouwen op uw godsvrucht. En het vertrouwen op uw eigen kracht. Het vertrouwen op hetgeen gij doorleefd hebt. Dat wel. Maar nooit met het vertrouwen op het woord. En wanneer u vanuit dat woord ervaren mag dat God aan u denkt, uw zonde wegneemt, zijn genade u geeft voor tijd en eeuwigheid, voor u en voor uw kinderen, dan ervaart ge het. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust me ook niets op de aarde. Bezwijg dan ooit in bittere smart. Of wat een nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel. Mijn eeuwig goed. Dan gebeurt het wonder, dan volgt de zegen. Twee schuiten vol vis. Ze trekken en ze trekken aan het net dat ze uitgeworpen hebben. Het net scheurt natuurlijk niet. Onder in de kuil, of weet ik wat voor een net ze hadden. Natuurlijk niet zo midden door, want dan had er geen spierinkje mee ingebleven, geen stekelbaasje. Dan was natuurlijk alles weer in het water gegaan. Nee, maar dat net dat scheurt ergens waar ze het vastgegrepen hebben. Boven de waterlijn. Want er zit zoveel vis in het net dat ze wenken hun medegenoten. Ze schijnen daar de viskunst uit te oefenen. Met twee scheepjes, misschien wel met een sleepnet of hoe dan ook. Maar ze wenken hun medegenoten in het andere scheepje en ze zeggen, kom, want ons net is boordevol. En dan komen die anderen en ze laaien de schuiten tot aan het boord toe vol. Zo vol, dat ze bijna zinken staat. Overvloedig. Een zegen haast niet te tellen. En toch, hoe wonderlijk dit ook mogen zijn, het moet. Of laat ik zo zeggen, het gaat Jezus niet in de eerste plaats om die schuiten vol met vis te brengen. Het gaat Jezus niet in de eerste plaats in de zegen die hij ons geeft hierom. Dat we zouden zeggen, jongen wat een vis, wat een vis, wat een vangst, wat een wonder. Het gaat Jezus in de eerste plaats om ons. Het gaat in het wonder dat hij doet door zijn spreken ook in ons leven. Wanneer hij ons onverwacht een zegen geeft. En de grootste zegen, dat is de zegen van de schuldvergeving. De zegen van de vrede met God. De zegen dat de Heere zegt, ik zal niet meer op u tonen. En ik zal niet meer op u schellen. De zegen dat God zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, die zijn steeds voor mij. Dan gaat het God om. Dan gaat het hem niet in de eerste plaats om ons die schuiten vol vis, die zegen te bezorgen. Zodat we met verwondering onze oog zouden laten wijden over die rijke visvangst. Maar dan gaat het er God om dat hij ons aan zijn zijde krijgt. Dat we weer zijn kinderen zullen zijn. Dat we zijn woord zullen geloven. Dat we hem zullen vertrouwen zoals Adam in het paradijs. Dat we weer voor hem leven zullen. Want de rechtvaardiging van onze ziel is geen doel in zichzelf. De rechtvaardigmaking van ons leven is de weg tot de heiligmaking. En daarom moet dat nieuwe leven volgen op Gods toezegging. Dan komen we aan Gods kant. Dan worden we weer Gods kind. dan krijgt God wat aan ons. Overstaan we goed. Natuurlijk niet op remonstrantse wijze, maar door zijn genade. Dan worden we mede-arbeiders Gods. En dat moeten de discipelen hier leren. En wij moeten het in hen leren en met hen leren. Want zie wat gebeurt. Als de schuiten vol zijn, dan valt Simon Petrus, dat ziende, aan de voeten, aan de knieën van Jezus. En hij zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ja, geliefden, heb u dat in uw leven wel eens ervaren? Je zoekt soms wekenlang naar een verbroken hart. Je zoekt soms maandenlang naar die laagte aan Gods voeten en je vindt het niet. Maar zie, daar spreekt God een woord. Daar kom je als een ingezonken, als een uitgeleefd, als een verdorde rank aan de stromen van het evangeliewater. En zie, zonder op jezelf te hopen, zonder met jezelf te rekenen, zonder meer iets voor God goed te kunnen maken, waar je failliet reeds onderschreven hebt, daar laat God horen dat je in de wereld kwam om zondaren zalig te maken. Daar word je oog geopend, daar word je hart vermurwd, daar geeft God de zegen toen je niet geschikt voor was, toen de morgen reeds gekomen was, toen de nacht van je visvangst al voorbij was. Toen je na je logische redenering bezig moest zijn om je netten op de kant te trekken. En ze schoon te maken. En ze voor de nieuwe dag of voor de nieuwe nacht weer in het schip te doen. Toen je niet dacht aan vangen. Toen heeft God gezegd. Steek af naar de diepte en toen ving je. Een schuit vol. Een hart vol. En wat je maandenlang gezocht hebt. Dat kreeg je om niet. Wat dan? Ach, dat gebroken hart. Die verwondering over Gods genade. Dat uitroepen met Petrus. Hij heeft helemaal geen erg meer in de vis. Hij zegt, Heere, nou heb ik u hier. Nou zie ik u hier. Heere, ga uit van mij. Het is het dwaaste gebed wat een zondaar op aarde ooit gebeden heeft. Maar het is toch een gebed. Een ootmoedig gebed. Daar genade aan alle kanten uitvloeit. Ik zeg, het is een dwaas gebed. Wie gaat er nu bidden, Heere, vertrek van? Heere, gaat uit van. Ach, ach, wat moet ik daar nu van zeggen? Dat moet je in je ziel gevoelen. Die afstand tussen God en u. De Heere, die grote, machtige God. En ik, u, die arme, melaatse, berooide, ongelovige, tegensprekende, altijd verkeerd doende zondaar. Ja, als God dan zo zegent, dan zeggen we, ach Heere, dat kan niet. Dat kan niet. De afstand is te groot. De kloof was te diep. De zonden zijn te veel. Mijn hart was te hard. In zulke hart kan geen heilig God wonen. In zulke leven kan geen genade nederdruipen. Dat is het wonder dat God aan zondaren gedenkt, dat God goddelozen met hem verzoekt. En dan bidden we het allemaal, dat dwaze gebed. Heere, ga uit van me, want ik ben een zondig mens. Kan niet, en toch doet God het. Onder zegenende handen verloren gaan. Zo verliezen we ons leven, radicaal, restloos. Hoe dichter, heb u het wel eens ervaren? Hoe dichter bij die zegenende handen, hoe duidelijker we zien dat het doorboorde handen zijn. Hoe dichter bij Jezus, hoe groter zondaar. Dat kan niet, zegt ons natuurlijk ordenend verstand. Dat kan niet, zeggen honderdduizenden christenen. We zijn zo blij en we zijn zo vrolijk. En we reizen op weg naar het eeuwige paradijs. Zonder een gebroken hart. Zonder een wenend oog. Zonder met Petrus ooit aan Jezus knieën gevallen te zijn. En het uit te roepen, Heere, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend. Ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En ach,
Dan leert de Heere zulke mensen te kunnen gebruiken in zijn dienst. Dan zegt hij niet, ach Petrus, dat zeg je nou wel. Maar straks dan zal je me met een doffe vloek van je afslingeren in de zaal van Caiaphas. Dat zegt Jezus nooit. Jezus is het gebroken hart in me nabij. Straks zal Petrus verder de weg des levens leren. Het is voor nu genoeg. Jezus zegt, Petrus, zo kan ik je gebruiken. Maar nu moet ons leven niet doodlopen in de weldaad. Want het eind van Jezus handelen met Petrus is niet de schuit met vis. Maar het eind van Jezus handelen met Petrus is, gij zijt mij. Ik heb u gekocht. Gij zijt mijn knecht, die ik bemind. Dat is het einde van Jezus handelen met Petrus. Maar ook met ons. Daarvan nog een enkel woord. Nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 86, het derde en het vierde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeekstem horen. Merk naar uw goedgunstigheen op de stem van mijn gebeen. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot me niet. Heer, wat gewoon de heidenen roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan, treft men nergens elders aan. Derde en vierde vers van Psalm 86. Tot Simon, vrees niet, van nu aan
zult gij mensen vangen. Dat staat in het vervolg, daar ga ik nu verder niet over spreken. Ik wil het slechts in het verband van de tekst even zeggen. Juist op dit moment, nu Petrus aan Jezus voeten, die hartelijke, evangelische, ootmoedige belijdenis doet. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nu zegt Jezus, Petrus, zo ben je mijn knecht, zo ben je mijn kind, van u aan. En dan staat er in het vervolg, dat ze vanaf dat ogenblik, en schuit en vis hebben verlaten, en Jezus gevolgd zijn. Laat dit ook de praktijk van ons leven zijn. Daar zijn tijden dat God ons leert de zegen los te laten. Om de zegenaar te volgen. Daar dient toch eigenlijk de zegen maar voor. Ach, ik weet wel, daar zijn mensen die lopen, en ik spreek figuurlijk natuurlijk. Daar zijn mensen die lopen hun hele leven lang met een viskarretje achter hun aan. En iedereen moet maar zien wat ze gevangen hebben. En zeker, ze hebben het ook wel door een wonder van Jezus gevangen. Maar 9 van de 10 keer is niet Jezus groot, maar de man met de vis. Of de vrouw van het wonder. Petrus heeft geleerd, en we moeten het met hem leren, desnoods de zegen los te laten, om Jezus wil. Opdat we alzo de zegenaar zouden overhalen. In de praktijk van ons leven niet steunen op hetgeen God ons uit genade gegeven heeft, als een wonder. Maar door hetgeen God ons gegeven heeft, weer als kinderen bij God leven. Uit die milde bron van zegeningen. Dus, ik zeg het nog eens en met nadruk. Als God ons het wonder van de schuldvergeving deed ervaren, en in ons hart het woord des levens deed nederdalen, waardoor we geloven mochten, dat hij ook voor onze zonde gestorven is. Wij de kruisweg mochten gaan, omdat we het woord Gods vertrouwd hebben. En alleen gehoopt hebben op de naakte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ik zeg, dan is dat niet meer dan het middel om tot het doel te komen. Want het doel is, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Het doel is, als ranken vruchten dragen, gode tot eer, onze ziel tot zaligheid. Dat is het doel van het leven. Kom, geliefden, weet u hoe het komt dat het zo dikwijls donker is, ook in uw leven, kind van God, omdat ge meer bij de zegen dan bij de zegenaar wilt leven. Ge zijt maar bezig om die zegen te cultiveren, om die zegen op te poetsen, om te kijken of het nog wel echt, ja, echt waar was, dat ge 5 en 10 jaar geleden beleefd hebt. Ach, daar kan zulke dofheid opkomen, dat het de aarde flessen gelijk is. Hoe moet ik eruit komen, zegt hij. Wel, naar het woord des Heeren. Steek af naar de diepte. Weer in gehoorzaamheid aan dat woord u nederleggen. Op de belofte, als had ge nooit genade gehad. Al was ge vandaag voor het eerst bezig om tot God te bidden. Om vergeving van uw zonde. Zo tot God keren, alsof u vanmorgen het evangelie voor het eerst hoort. Op zijn woord het net uitwerpen. Afsteken naar de diepte. Dat wil zeggen, van uw eigen doodsweg afkeren. En op de levensweg van het woord wandelen. En dan zult u het ervaren. Dat er nog evenveel kracht in zijn woord is. Dan vroeger. Dan zult u het ervaren dat des avonds het geween vannacht, maar des morgens is er gejaagd. Dan zult u het ervaren, deze ellendige riep. En de Heer hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Maak van de oase Kanaan niet. Als we van Elim, u weet wel, dat was zo'n heerlijk vakantieplekje midden in de woestijn van het leven. Elim, daar waren 70 palmbomen en 12 waterfonteinen. Daar heeft het volk gezeten. Daar hebben ze zich in het gras neergevlijd. Daar hebben ze gedronken. Daar hebben ze gezongen. Maar ze konden er niet blijven. Want het was in de woestijn. God geeft ons menigmaal zulke elen. Niet omdat we daar blijven zaten. Want waarom krijgen we zulke vakantieplekjes in dit leven? Om de woestijn weer door te gaan. Want het leven is een zandwoestijn. Het leven is een weg vol kruis en moeite. En dan moeten we de oase weer verlaten. Maar met het oog op de wolken. Achter God aan. De ark gaat voet. Kanaan komt reeds in zicht. Hoop op de Heer, gij vroom. Is Israël in nood in de woestijn. Kanaan komt. Daar zal verlossing komen. Daar is de oase. Daar is Elim. Een voorproefje. Maar ook een onderdeel van. De eeuwige Sabbat. In dit leven aanvangt. De voorsmaken van de eeuwige vreugde. Hier proeven. Aan Jezus voeten. Dankende. Biddende. Blijdende. Heere gaat uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En dan voorwaarts. Voorwaarts de woestijn door, maar op weg naar Kanaan. Kom, laten we onze netten dan maar uitwerpen, want Jezus heeft het gezegd: steek af naar de diepte, en eer de zon onder is, zullen ook wij het met Petrus zeggen: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, zo zou God ook van ons zeggen. Volg mij. Amen. Heren, het is hier het land der rusten niet. Maar het is toch wel rust wanneer we gelopen mogen. En het geeft toch onze ziel wel de vrede van de hemel. Al is het dan hier nog de woestijn. Het is toch het leven van ons leven, zo dicht bij u te zijn en op uw woord te mogen vertrouwen. Heere, laat dat woord ook vanmorgen zijn kracht doen. Daar zijn er hier ook nog zoveel die hun eigen wegen bewandelen. En dat zijn allemaal wegen des doods. Maar daar zijn er ook die naar u hongeren en naar uw dorsten. Die u gezien hebben in het heiligdom met vrolijke ogen en die nu bidden, ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Heere, doe ze zien dat u bij ons zijt met het woord uw genade en dat u ook nu weet hoe lang we al gevist hebben zonder dat we gevangen hebben. Misschien zijn er hier wel die denken dat de tijd om bekeerd te worden voorbij gegaan is. Dat ze dan in deze morgen op uw woord het net uitwerpen zouden. Op uw woord hun hart u geven. Hun knieën voor u buigen. En geloven dat ge nog redt degene die ter dood gegrepen zijn. Zo komt uw koninkrijk, zo wordt uw volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in onze schuldvergiffenis. Een licht dat nooit in schoner glans verscheen dan u, door Gods barmhartigheid die met ons lot bewoog om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op deed gaan, de zon des heils. Doet aan de kin staan, Heere. Dat is onze hoop in het strijdperk van dit leven. We zeggen uw naam hartelijk dank dat we dit woord mogen hebben. Zegen het aan de harten van ons en van onze kinderen. En laat dit evangelie mogen doorklinken, nog vele jaren lang ook uit onze mond, o God. Ze waren ons andermaal verbond dan deze gemeente. En ge ons bewees dat onze taak nog niet af was. Mogen het zijn tot de volmaking van uw kerk. Tot de gemeenschap der heiligen. En tot de roem van uw naam die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 138 en daarvan het tweede vers. Ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.